Luister naar SBS Dutch wanneer je maar zin hebt. Volledige programma's, interviews, nieuws en actualiteiten als het jou uitkomt. Ga naar sbs.com.au/dutch.
Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne waren velen verbaasd over de taal en stroom van beledigingen die Donald Trump uitsloeg. Was het een gebrek aan fatsoen? In dit geval kunnen we dat vertalen als lack of decorum, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, of common decency. Cultuurhistorica Marleen de Vries zegt in haar boek Fatsoen dat het begrip fatsoen al enkele eeuwen oud is. Het lijkt nu een beetje uit de mode, maar is fatsoenlijk gedrag weer aan te leren. Marleen de Vries.
Wat ik heb ontdekt is dat fatsoen eigenlijk een veel ouder begrip is dan we denken dat het is. Dus de manier waarop we het vandaag gebruiken, hè, als een morele gedragscode. Mm. Op die manier is dat woord eigenlijk al ontwikkeld en uitgevonden in de 18e eeuw. En wij denken allemaal dat het een 19e eeuws begrip is. En we koppelen het ook aan die dubbele moraal in de 19e eeuw. Maar eigenlijk hebben de 18e eeuwers dat op de kaart gezet. En dat woord fatsoen is al vele malen ouder, hoor. Dat bestond ook al in de 15e eeuw. Maar het betekende eeuwenlang niets meer dan vorm of aanzien. En in de 18e eeuw, in de tweede helft van die eeuw, verandert het van betekenis. En ik denk dat dat een van de strategieën is geweest voor de 18e eeuw om die moderne tijden te begeleiden. Dus de moderne tijd waarin de vrijheid van meningsuiting ontzettend groot wordt. En mensen dus ook beginnen met haat zaaien en modder gooien zoals we dat vandaag de dag zien. En hoe los je dat probleem op? En een van die manieren om dat op te lossen, hè, je kunt dat juridisch doen, maar je kunt dat ook doen door nieuwe morele woorden te introduceren. Dat is wat die 18e eeuwers deden. Nou, wat je kunt leren van de 18e eeuwers, volgens mij, is dat je moet proberen dus om nieuwe, empathische woorden te introduceren in de taal. En dat is ongelooflijk moeilijk. Want iedereen die ik dat om me heen vraag, die staat even met een mond vol tanden.
Juist,
maar
ja.
Ik denk dat... Probeer maar eens een nieuw woord te bedenken waarmee je mensen kunt inspireren om zich fatsoenlijker te gedragen. Dat is heel erg lastig. De FARA die heeft een hele leuke slogan een paar jaar geleden. Die luidde: wees verschillig. Verschillig is natuurlijk, dat woord bestaat niet. Dat is het tegenovergestelde van onverschillig. Ja. Maar je begrijpt wel precies wat ze ermee bedoelen. Dus dat soort woorden zou je kunnen herintroduceren of opnieuw invoeren. We kunnen natuurlijk ook besluiten dat we dat stoffige fatsoen een beetje, dat stof ervan afborstelen. En dat we dat opnieuw opwaarderen of herwaarderen. En dat we het toch op die manier doen. En ik denk wel dat dat geen kwaad kan, inderdaad. Het is in ieder geval iets, een fatsoenlijk gedrag wat je mensen moet bijbrengen, wat aangeleerd moet worden. Want vanzelf gaat het allemaal niet.
Het blijkt ook hoe minder mensen zich storen, hoe meer onfatsoenlijk het wordt. Het gebruik van macht, zoals je ziet bij president Trump, tweets als een feit, zonder dat iemand van de repliek deelt en zegt van, hey, dat is niet fatsoenlijk, dat doe je niet.
Nee, dat klopt. Die normen zijn eigenlijk helemaal vervaagd. Ja. En dat leidt inderdaad tot stijloos gedrag. Het leidt er ook toe dat je inderdaad opinies eigenlijk niet meer van feiten kunt onderscheiden. Waardoor alles nog ingewikkelder wordt dan het is. Hè? Wat is op een gegeven moment waar? Wat is niet meer dan een opinie? En je noemde het net Trump al. Die maakt natuurlijk ook heel erg gebruik van. Die zaait verwarring door zijn mening als feit te presenteren. En dat zie je eigenlijk in de 18e eeuw ook al. En was het voor de 18e eeuw eigenlijk onmogelijk om facts te checken. Blijkt dat wij eigenlijk vandaag de dag met alle moderne middelen dat nog steeds ook niet kunnen. Dus nee. Dat is ook een hele rare conclusie die je moet trekken. Dat is ongelooflijk moeilijk, want iedereen spreekt elkaar voortdurend tegen, ondanks allerlei wetenschappelijke rapporten.
Hmm. In de 18e eeuw werd er ook gebruik gemaakt van anonimiteit om verschrikkelijke dingen over iemand te zeggen.
Ja, dat moest toen echt, omdat politiek eigenlijk een verboden onderwerp was, eeuwenlang. Dat was een ongeschreven regel. Dat is heel langzaam aan veranderd. Hè. Op een gegeven moment kon je al wel over religie praten en politiek, seks als tweede. En uiteindelijk politiek ook, maar dat is pas eind 18e eeuw. En voor die tijd zou je wel gek zijn om onder eigen naam te publiceren. Want dan liep je echt het risico om verbannen te worden uit een van de provincies. Of je kreeg een gigantische geldboete. Er zat niemand op te wachten. Nee. Dus je publiceerde veiligheidshalve anoniem. Maar dat slaat dus om in die revolutionaire periode. Dan is de tijdgeest dusdanig dat er zoveel mensen eigenlijk bezig zijn om de revolutie voor te bereiden. Dat mensen het dan aandurven. Ze voelen zich dan sterk genoeg om dat risico te nemen.
Op het ene moment hebben we dat we alles mogen doen en seks en alles is vrij. Kijk maar naar de Romeinen en dan slaat dat helemaal om. Kijk maar naar de Victoriaanse mensen die niet eens een stoel zonder een kleedje om het pootje konden doen. Ja, denk je dat dat weer gaat gebeuren?
Nou, ik vind het heel interessant nu om te kijken wat er gebeurt inderdaad. Omdat de gemiddelde mens vindt de manier waarop de Trumps en in Nederland de Wilders te werk gaan eigenlijk niet kunnen en stijloos. Maar het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat dat toch de toekomst is. Dat is het rare ervan. Je ziet dus dat er een omslag gaande is in de wereld, wereldwijd eigenlijk. Ja. En dat die omslag door 50% van de bevolking ook echt gewild wordt. Door de andere helft niet. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat inderdaad agressief taalgebruik, snel schakelen, eerder varen op emoties en opinies dan op feiten. Dat inderdaad voorlopig de toekomst is. En dat misschien pas over een jaar of 50 weer verandert. Dat is goed mogelijk. Ik zou er niet verbaasd over zijn.
In de 18e eeuw ging het fatsoen heel snel achteruit. Waar is dat aan te danken?
Nou, het fatsoen ging niet heel snel achteruit. Het is zo dat die 18e eeuw is de eeuw van de verlichting. En eigenlijk zie je al vanaf de jaren 30 met iemand als Van Effen. Die met de Hollandse Spectator echt zichzelf beroemd in Nederland heeft geschreven. Dat heel veel schrijvers bezig zijn om het volk, zoals ze dat noemen, te verheffen. Dus om dat volk meer kennis te geven door middel van tijdschriften of door onderwijs. Alles om mensen te stimuleren mondig te worden. En daar horen uiteindelijk begrippen als beschaven en fatsoen en fatsoenlijk of wellevend of onbeschoft. Dat zijn allemaal begrippen die dan worden uitgevonden en geïntroduceerd. Die horen daar ook bij. Dus dat hoort eigenlijk bij het beschavingsoffensief, zoals wetenschappers dat noemen, van de 18e eeuw. Dat die mensen de kans, of het gros van de mensen de kans krijgen om mee te draaien in een wereld die steeds gecompliceerder wordt. Waarbij het dus belangrijk is dat je kennis van zaken hebt.
Als eenmaal mensen mondig worden, dan is het hek van de dam. Dan wordt er natuurlijk, willen ze steeds meer.
Dat was de grote angst.
Maar dat is ook inderdaad gebeurd. Het heeft dan wel een anderhalve eeuw genomen.
Nee, daar heb je gelijk in. En het heeft ook minder lang geduurd. Want eind 18e eeuw resulteert dat ook in een revolutie. In alles waar wij nog steeds in geloven. Dus een scheiding tussen kerk en staat. Een eerste democratisch gekozen parlement. Vrijheid van meningsuiting opgenomen in de grondwet. Dat is echt een superbelangrijk recht. Dus het klopt wat je zegt. Dat die hele ontwikkeling en het beschaven en het opvoeden van de mensheid. Dat heeft geleid tot uiteindelijk vind ik dus ook heel veel goede dingen. Niet alleen slechte dingen.
Kunnen we iets uit de 18e eeuw leren?
Ja, we kunnen heel veel leren. Dat je in ieder geval optimistisch moet blijven. Ik denk ook dat je de cultuur, mijn boekje is in laatste instantie ook een pleidooi voor cultuur, literatuur, film, theater. Dat je dat soort middelen moet blijven inzetten om mensen te raken en om ze op te voeden. Dat klinkt een beetje ouderwets. Maar ik denk wel dat op het moment dat je... Kijk, 18e eeuwers die accepteerden dat alles draaide om emoties uiteindelijk. En wat we zien nu, ook vandaag de dag, dat zijn emoties.
Ja.
Dus die emoties die moet je zien te bespelen van mensen. Eigenlijk veel meer nu nog dan hun gedachten. Die gedachten volgen daaruit. Dus wat je in moet zetten zijn hele emotionele media. Dus dat is het theater, dat is film, documentaires, muziek, literatuur. Dus alles waardoor mensen eerder geraakt worden. Dat soort middelen moet je blijven gebruiken om mensen een bewustzijn bij te brengen. En natuurlijk verder gewoon scholing en opleiding. Dat spreekt voor zich. Kennis, feiten blijven aandragen. Ongelooflijk belangrijk. Nooit opgeven. Dat zou ik zeggen. Dat kunnen we leren van de 18e eeuw. Want dat is natuurlijk een schoolvoorbeeld van een eeuw die alles aan gedaan heeft inderdaad om mensen zoveel mogelijk kennis bij te brengen. Ja, en natuurlijk die vrijheid van meningsuiting niet inperken. Dat zou heel erg dom zijn, want dat is toch de enige macht die we hebben om de democratie te blijven beheersen en te controleren. Want er gaan heel veel stemmen op om die vrijheid in te perken. En dat lijkt me niet verstandig,